hoofdstuk 11, als we terug eens gaan plaatsen in het overzicht van het ganse boek. Herinnert u nog? We hebben het boek, de structuur van het boek ingedeeld volgens de taal. Het boek is geschreven in twee talen, Aramees en het Hebreeuws. Hoofdstuk 1 is in het Hebreeuws en dan volgt een uitgebreid Aramees gedeelte, hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 7. En het tweede of derde gedeelte van het boek, zo je wilt, is opnieuw in het Hebreeuws en dat beslaat de hoofdstukken 8 tot en met 12. Als je kijkt naar het Hebreeuws gedeelte, hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 12, zie je dat, net zoals in het eerste gedeelte, dat er in hoofdstuk 8 tot 12 een spiegelbeeldstructuur zit. Zo noemen we dat dan. Als je het gedeelte zou in twee vouwen op hoofdstuk 9, dan komt hoofdstuk 8 in spiegelbeeld te staan met hoofdstuk 10 en hoofdstuk 12. Zo heb je dat ook in het eerste gedeelte. Hoofdstukken 4 en 5 zijn daar centraal. En ook daar heb je een spiegelbeeldstructuur. Het begint met een visioen van 4 op 1 volgende koninkrijken, dat groot beeld van Daniel, hoofdstuk 1. En het tegenhanger daarvan vind je terug in Daniel hoofdstuk 7. Het visioen met die 4 op 1 volgende koninkrijken, die worden voorgesteld als 4 dieren. Dat herinner je nog wel. Nu hetzelfde heb je ook in hoofdstukken 8 en 10 en tot 12. Want daar had je een visioen van 2 koninkrijken in Daniel hoofdstuk 8, die voorgesteld werden als een ram en een geitenbok. En dat sprak van het Perzische Rijk en het Griekse Rijk. Wel, dat komt terug in Daniel hoofdstuk 11, meer bepaald. En daar vind je het voorgesteld opnieuw in de beeldspraak of in de metafoor van een mens. Het zijn twee koninkrijken die gezien worden voorgesteld door hun respectievelijke koningen. Middenin heb je het visioen van de 70 zevens, waar we heel uitvoerig bij hebben stilgestaan. Nu, in dat visioen van de 70 zevens hebben we gezien dat aan Daniel vooraf aangekondigd wordt dat het 7 zevens zal duren vooraleer de stad en de tempel wederom gebouwd zal worden. Dan was er een onderbreking van 62 zevens, waarna de komst van de Messias aangekondigd werd. Dus eigenlijk zat er een stuk tussen van 62 weken, waar Serge in de tijd over vroeg van, en wat gebeurt er in die 62 weken? Er wordt dan niks over gezegd. Wel, wat er in die 62 weken gebeurt, wordt eigenlijk nader uitgewerkt, grotendeels in dit laatste visioen, ter verduidelijking. En zoals je ziet, gaat het visioen van Daniel hoofdstuk 11 verder het visioen van Daniel hoofdstuk 8 ook uittypen en verduidelijken. Achteraf zou het misschien nog wel eens goed zijn, want ik besef me al te goed dat dat heel grote brokken zijn om te behappen, om nog eens misschien Daniel hoofdstuk 8 te lezen. En als het kan, eventueel nog eens de studies beluisteren, dan ga je nog veel meer het verband zien tussen Daniel hoofdstuk 8 en het visioen wat we vanavond gaan overdenken, Daniel hoofdstuk 11. Dus wat dat betreft, denk ik dat vanavond wel wat meer duidelijkheid zal bieden. Die structuur is ook te vinden op het internet, voor zij die het nog eens willen bekijken. Maar dat is de meest natuurlijke wijze om het boek Daniel in te delen. Nu, als je Daniel hoofdstuk 11 al gelezen hebt, dan geloof ik wel dat je zult opgemerkt hebben dat dat een uniek visioen is. Dat van al die overige visioenen wel ernstig verschilt, omdat er heel veel details in dat visioen geopenbaard worden. Er wordt gesproken over opeenvolgende koningen en er wordt heel veel detail gegeven over die koningen, zonder hun met naam te benoemen, weliswaar, maar toch wordt er heel veel detail gegeven, maar toch blijft het een beetje raadselachtig is de omschrijving van de details toch wel bedekt, maar in die mate is het geschreven dat voor zij die in die tijdsperiode leefden, of kort na die tijdsperiode, het toch wel gemakkelijk was om terug te blikken naar dit unieke visioen en heel wat herkenningspunten te zien van de nabije achterliggende geschiedenis. Na de gebeurtenissen zullen die heel wat zaken van dat visioen duidelijker geworden zijn. Vandaar dat ik ook het aankondig met: is het nu een bijzondere geschiedenisles, Daniël hoofdstuk 11, of is het profetie? Want als je heel veel commentatoren en bijbelleraars gaat horen vertellen over dit gedeelte, of hun werken gaat lezen, dan ga je merken dat heel veel van die bijbelleraars in feite een geschiedenisles geven aan de hand van dit profetische woord. Een van de commentatoren die ik gevolgd heb, noemt het zelfs een bijzondere geschiedenisles. Nu, inderdaad zijn er heel veel zaken die te linken zijn aan de geschiedenis. Vandaar dat er ook veel theologen zijn, bijbeluitleggers, die het genre van profetie, van profetisch woord, dat Daniël hoofdstuk 11 is, noemen als pseudo-profetie. Om de heel eenvoudige reden dat deze mensen geloven dat deze profetie geschreven is na de feiten. En ze zeggen, dat is een heel specifiek apart genre, een soort van profetie die eigenlijk een interpretatie is van de geschiedenis na de feiten. En velen verkondigen dit, omdat er zoveel linken te leggen zijn met de geschiedenis, met de achterliggende geschiedenis, beter gezegd. Nu, ik wil meteen ook al duidelijk maken dat dat absoluut niet mijn standpunt of uitgangspunt is. Ik geloof dat zij die zo de schrift uitleggen, toch wel onze God volledig miskennen. Onze God die van zichzelf zegt in Jesaja 44 vers 6 en 7, zo zegt de Heere de Koning en Verlosser van Israël, de Heere der Heerscharen: ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God. En wie is als ik? Hij roept het uit en verkondigt het en legt het mij voor, daar ik toch het overoude volk in het aanzijn riep, en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Of anders gezegd, met een andere schriftplaats, onze God is die God die van het begin af het einde verkondigt. Als het gaat om de geschiedenis die nog voor ons ligt, is voor onze God niets onbekend. En dat Hij, indien Hij het wil, erover specifieke details openbaart, is geen enkel probleem. Buiten Hem is er geen God. Hij is de God die van begin af het einde al kent. Nu, wat is dan de bedoeling? Als zoveel zich laten verleiden om een bijzondere geschiedenisles te geven, wat ik vanavond absoluut niet wil doen. Ik geloof dat het nog altijd een profetisch hoofdstuk is. Of beter gezegd, dat de profetische betekenis van dit hoofdstuk een blijvend karakter heeft. Voor zolang we hier leven in de afwachting van de wederkomst van de Heer Jezus en wat er dan zal volgen, geloof ik dat voor elke generatie dit profetische woord betekenis, waarde heeft. En dus wil ik mij niet laten verleiden om te volgen in die trend. Kijk, er zijn christenen die het boek de Openbaring uitleggen met de krant ernaast. En in navolging van die mensen zijn er ook bijbeuitleggers die Daniël hoofdstuk 11 uitleggen, maar dan met een geschiedenisboek ernaast. Ik herken daar in beiden hetzelfde patroon. En ik geloof dat beiden eigenlijk de betekenis van die profetie, spijtig genoeg, al is het hun bedoeling niet, maar vanuit mijn oogpunt, dat ze dat gewoon kapot maken. Want het profetisch aspect van het boek de Openbaring is er nog enkel voor zij die het allemaal zullen meemaken. Het boek de Openbaring spreekt hoofdzakelijk, zegt men, over de toekomst. Al ja, dat zal voor die generatie zijn, is dat van weinig betekenis voor ons. Want wat er allemaal in beschreven wordt, dat gaat ons toch niet gebeuren. Dus wat zijn we dan mee?
Ik heb soms de indruk, zowel bij teksten uit Daniel als Openbaring, dat de twee soms geldig zijn. Dat je het kunt zien in de historische context, maar ook als profetie voor de toekomst.
Absoluut.
Dus in die zin is dan elk een stukje van de waarheid, maar dan in zijn totaal ook nog niet helemaal.
Ja, dat geloof ik ook. Maar als ik spreek over het boek de Openbaring, dan wordt het hoofdzakelijk futuristisch ook uitgelegd, als zijnde dat het grootste gedeelte van het boek nog toekomst is, terwijl ik geloof dat het boek, wanneer het geschreven werd, al van heel veel betekenis was voor de oorspronkelijke christenen aan wie dat gericht is. Dus mijn uitgangspunt is van wat dat de Heere door Johannes toen te vertellen had aan die christenen op dat moment, is van evenveel waarde voor mij die nu 2000 jaar later leeft. Dat is wat ik toch minstens zou willen leren van dat boek. En wat in onze dagen nagenoeg niet geleerd wordt.
Maar ik vond het zowel verleden, heden als toekomst aanwezig, vond ik.
Ja, omdat we er middenin zitten. En dat geldt ook voor Daniël hoofdstuk 11. Dus daar ben ik van overtuigd. Nu, wat was de reden ook dat Daniël dit visioen kreeg? Wel, ik ben ervan overtuigd, we hebben gezien dat de aanleiding van zijn gebed, waarop dat dan die openbaring van die engel volgde, de moeilijke situatie was van de mensen die teruggekeerd waren uit de ballingschap naar het beloofde land, en die begonnen waren met de wederopbouw van de tempel en van de stad. Ze kregen geweldig veel tegenstand en het werk ging absoluut niet goed vooruit. Nu, wat zich daar afspeelde, die tegenstand, die bemoeilijking van het heropbouwen, dat wordt eigenlijk in dit visioen geplaatst in een profetisch, historisch perspectief. Een vooruitblik. Het wordt, zeg maar, die moeilijke situatie die daar op dat moment plaatsgrijpt, wordt door dit visioen eigenlijk in een veel grotere context geplaatst. Dat is, geloof ik, wat er gebeurt in Daniël hoofdstuk 11. Ik ga dat proberen duidelijk te maken, maar eerst een beetje tonen waar we naartoe gaan toch, dat je al de richting weet. Want Daniël hoofdstuk 10, 11 en 12 vormen één geheel, hebben we gezien, die verklaarden iets van die tegenstand, doordat aan Daniël verhund werd dat het gordijn weggetrokken werd van de hedendaagse gebeurtenissen, en hij een blik kreeg op wat er zich achter die hedendaagse gebeurtenissen zich afspeelde. En hij zag dat die strijd, die tegenstand, dat conflict, zeg maar, op aarde, die zijn volk ervaarde, dat zijn tegenhanger kende in een kosmisch conflict tussen hemelse machten die verbonden zijn aan die tegengestelde machten hier op aarde. Nu Daniël hoofdstuk 11, die gaat ons tonen dat die conflicten hier op aarde, die er toen waren en die er aanhoudend zullen zijn, eigenlijk deel uitmaken van wat zo kenmerkend is voor de koninkrijken van deze wereld. We gaan zien dat Daniël hoofdstuk 11 ons toont hoe onstabiel dat die koninkrijken zijn. En hoe voorspelbaar dat hun toekomst is. En dat heeft alles te maken omdat de koninkrijken van deze wereld misschien wel verschillende vormen en gedaanten kunnen hebben, maar ze zijn allemaal tijdelijk van aard. Ze komen en ze gaan. Hoe groot, hoe impressionant ze ook mogen zijn, ze komen en ze gaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die koninkrijken gefundeerd zijn op een fundament dat geen vastheid kan bieden. Al die koninkrijken zijn gefundeerd, zeg maar, op de ultieme vorm van afgoderij. En dat is de wil van een mens die zich God waant. Wat zo kenmerkend zal zijn, in navolging van wat we al gezien hebben in de afgelopen hoofdstukken, is de hoogmoed en de trots van die heersers van die koninkrijken. Ieder van hen, en het wordt ons zo ook voorgesteld gedragen zich alsof ze God zelf zijn. Alsof ze zich alles kunnen permitteren. Alsof ze hoog verheven zijn. En dat maakt dat al deze koninkrijken onstabiel, voorspelbaar en tijdelijk van aard zijn en zullen verdwijnen. Want in het boek Daniël gaat het iedere keer om het feit dat al deze koninkrijken van deze wereld gaan verdwijnen voor, wat komt er in de plaats? Het hemelse koninkrijk, het koninkrijk van God. Dat zag je al heel nadrukkelijk in dat beeld van Daniël, die koninkrijken van de aarde, van de wereld voorstelt in dat ene beeld. En dat beeld, dat wierd op een bijzondere manier te gronde gericht. Weet je nog hoe dat kwam? Daniël hoofdstuk 2. Een steen die niet met mensenhanden was losgemaakt. Die uiteindelijk rolt en tot aan de voet van het beeld en het beeld onderuit haalt. En het beeld wordt teniet gedaan. Het wordt tot stof en meegenomen door de wind. En die steen, wat gebeurt er dan met die steen? Een wordenberg. En wat gaat er verder nog gebeuren? Die berg gaat inderdaad de ganse aarde vervullen. Dat is het beeld van Daniël hoofdstuk 2. Er komt een eeuwig onverhankelijk koninkrijk in de plaats van de koninkrijken, tijdelijke koninkrijken van deze wereld. Dat is een beeld dat iedere keer weer opnieuw gezien wordt in het boek Daniël. Nu diezelfde visie wordt ook aangehouden in Daniël hoofdstuk 11. Nu, wat heeft dat visioen voor betekenis dan? Wel, laat u maar heel concreet, ik heb een selectie gemaakt van een paar versjes aan het eind van het hoofdstuk 11 en ook al hoofdstuk 12, want het begin van hoofdstuk 12 hoort er eigenlijk nog bij, maar daar gaan we vanavond niet aan toekomen. Maar laten we eens kijken wat er in dat visioen gezegd wordt over zij die in dat visioen de verstandigen worden genoemd. Ik heb er u op attent gemaakt dat sedert de ballingschap er voornamelijk in de schrift niet gesproken wordt over Gods volk als geheel, maar dat de nadruk gaat vallen op binnen het volk van God zij die de getrouwen zijn. Een gelovig overblijfsel. En dat gelovig overblijfsel wordt hier in het boek Daniël de verstandigen genoemd. Zij zijn het volk dat zijn God kent. Hoofdstuk 11 vers 32. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden tot aan de eindtijd. Dan lezen we verder. En de verstandigen, hoofdstuk 12, vers 3 en 4, en de verstandigen, die zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Dus als je gaat kijken wat de bedoeling is van dit profetische woord, is dat het geen geschiedenisles is, maar wel profetisch onderwijs, met een nadruk op onderwijs. Omdat het bedoeld is om te bemoedigen, om aan te sporen tot volharding en trouw in moeilijke omstandigheden. Zij die in die moeilijke tijden werkelijk God kennen, zij zullen sterk zijn, zij zullen machtige daden doen. Zij die verstandigen zijn mensen met inzicht. Het zijn mensen die dit profetische onderwijs ter harte genomen hebben en die de tijden waarin dat ze leven verstaan. En omdat ze de tijden verstaan, weten ze ook wat de bedoeling is van die tijden waarin dat ze verkeren. Want alhoewel de Gods volk en de getrouwen hier gezien worden in moeilijke tijden, in verdrukking, want daar gaat het op neerkomen in Daniël hoofdstuk 11 opnieuw, Dat hebben we al gezien in Daniël hoofdstuk 8. Hebben we al gezien in Daniël hoofdstuk 7. Dat dat het perspectief is dat gegeven wordt aan Gods volk. Maar die verdrukking is niet zinloos. Die verdrukking heeft wel degelijk een bedoeling. God heeft er zijn bedoelingen mee. En we vinden hier heel nadrukkelijk dat sommigen van die verstandigen zullen struikelen. Waarom? Opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeg gebracht worden tot aan de eindtijd. Dus wat zegt de Heer eigenlijk door middel van dit visioen aan Daniël? Daniël, je bent verwonderd over de moeilijke tijden waarin het overblijfsel, of dat getrouw overblijfsel, probeert om de stad op te bouwen en de tempel op te bouwen. Maar Daniël, dat is pas het begin. Er komen nog beproevende tijden in de komende generaties. En Gods bedoeling met die beproevende tijden is voor zijn volk schifting en loutering. Dat vinden we hier heel nadrukkelijk. Dat is dezelfde gedachte die we trouwens ook terugvinden in het Nieuwe Testament. Ja, in de eerste Petrusbrief, uit mijn hoofd gesproken, zegt Petrus nadrukkelijk dat het oordeel begint bij het huis van God. Het beproevende oordeel begint bij het huis van God. Niet om hen te oordelen als dusdanig, maar om hen te louteren. Om hen te zuiveren en een schifting door te voeren tussen de getrouwen en de ontrouwen. En die schifting zal zich naar het einde toe sterkerder en sterkerder definiëren. Dat is ook wat je vindt in het laatste hoofdstuk van het boek De Openbaring. Ja? Diezelfde thema's die hier zo nadrukkelijk gezien worden in het boek Daniël, en zeker in hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12, die keren volledig terug in het boek De Openbaring. Eigenlijk is het boek De Openbaring voornamelijk gebaseerd op de thema's die in Daniël aan bod komen. Dat is heel opmerkelijk. Later ga ik er nog uitvoerig voor jullie uitwerken, dat je dat zeer nadrukkelijk gaat zien. Het belang van het boek Daniël, om het boek De Openbaring van Jezus Christus te bereiken, is enorm groot. Dus het doel van dat visioen voor ons nu, is dat we zouden leren om ons leven in dat perspectief te plaatsen dat ons gegeven wordt in Daniël hoofdstuk 11. Het visioen reikt tot aan de eindtijd. En wat erin geschilderd wordt, is een bepaald verwachtingspatroon. Met het oog op die beproeving, op die loutering, op die schifting, op die zuivering. En als we ons daar nu gaan op oriënteren, ons leven in dat perspectief plaatsen, dan gaan we daar ook op voorbereid zijn. Want het is zo belangrijk dat we leren uit dit visioen om te geloven en te vertrouwen in de soevereiniteit van onze God. Als je zo overweldigd wordt door machten die ver boven jou uitstijgen, hè? Denk maar aan onze broeders en zusters bijvoorbeeld, in de landen die nu verdrukking kennen, als je daar in Nigeria zit en je land wordt daar geterroriseerd door die Boko Haram secte die daar moord en verderf zaait onder de christenen, dan kan het bij jezelf opkomen van waar is onze God dat hij dit allemaal toelaat. Kunnen die mensen allemaal maar doen wat ze willen? Dan heb je het nodig om te zien dat God soeverein is en dat hij dit alles in de hand heeft en dat hij daar ook zijn bedoelingen mee heeft. Visioen als Daniël hoofdstuk 11 is bedoeld om ons daarin te oefenen en te doen groeien in geloof. En ook daaraan verbonden om te kunnen weerstaan om compromissen te sluiten in moeilijke omstandigheden. Om te weerstaan aan misleiding die daar automatisch mee gepaard gaat. Dus dat is wel heel belangrijk, ik kom er wel later op terug, maar ik wil er maar even aanreiken. De bedoeling is dat we inzicht krijgen, waardoor dat we anderen kunnen onderwijzen. Elkaar, door elkaar erop te wijzen van wat we te verwachten hebben in dit leven en wat er op ons pad nog verder ligt. Maar ook naar mensen die de Heer niet kennen, omdat we kunnen aan hen vertellen wat het doel is. Waar stevend onze maatschappij, onze wereld op af? Wij weten het, dat we niet moeten verwachten van deze wereld. maar dat onze Heer terugkomt en dat er een nieuwe wereld in het verschiet ligt. Wij weten hoe het zal gaan. En we hebben daar ook een verantwoordelijkheid in om ook anderen daarvan te onderwijzen. Door de verkondiging van het evangelie. En ook naar medegelovigen toe. Want heel veel medegelovigen hier in het Westen hebben niet dit vooruitzicht. Het vooruitzicht dat ze hebben is dat wij rustig gaan verder leven in deze rustige tijden, in vrede en veiligheid. En plotseling moest het dan toch ineens veranderen en moeilijk worden, dan zal het niet voor ons zijn, want dan worden wij allemaal happy en gelukkig weggenomen van hier. Dat is wat heel veel christenen, ook in Vlaanderen, verwachten. Dat is niet wat de schrift ons leert. Dus ook daarin hebben we een verantwoordelijkheid. En ik durf dat me nog veel meer vrijmoedigheid zeggen nu dan een jaar of twee geleden. Om hen daarop te wijzen dat dit een illusie is. Men is niet voorbereid op wat er zal komen. Want, broeders en zusters, ik denk dat het duidelijk is dat de tijden er niet zullen op verbeteren. Je moet geen profeet zijn om dat te zien, denk ik. Hé? Maar dan de illusie te koesteren dat als het water u aan de lippen zou kunnen komen, dat je dan al lang al weg bent. Dat zal toch wel een pijnlijke misrekening zijn als dat niet het geval is. Of niet soms. Ik denk, als je dat dan meemaakt, wat je dacht nooit te zullen meemaken, dat dan pas het heel moeilijk wordt als gelovige. Dat je dan pas de pedalen gemakkelijk kan kwijtspelen. Dus onderwijs naar anderen toe, naar elkaar toe, naar ongelovigen toe. Dat moet het doel zijn van ons allen. Want er wordt hier gesproken over verstandigen die velen zullen tot inzicht brengen. En er wordt gesproken hier dat er velen zullen zijn die onderzoek zullen doen en de kennis zal vermeerderen. De kennis van wat? De kennis van de profetische gebeurtenissen in het licht van de geschiedenis, of heeft het te maken met wat we bovenaan vinden? Het volk dat zijn God kent. Dat we God beter gaan leren kennen. Dat is de bedoeling van het onderwijs. Dat we onze God beter leren kennen. Niet dat we ons verkneukelen, dat wij zo goed al die profetische gebeurtenissen kunnen opsommen. En weten wat dat Gods tijdskalender is, van gebeurtenis naar gebeurtenis. Nee, maar dat we God kennen. Dat we vertrouwd geraken met zijn wegen, met zijn gedachten. En dat we, wanneer dat alles in onze omgeving eigenlijk roept van, waar is God? Dat ons vertrouwen gesterkt is door het onderwijs en het inzicht dat het woord ons geeft. Want als gans je omgeving duidelijk maakt of het signaal geeft dat God ver weg is, wat is dan nog het enige dat je kan aan vastklampen? Gods woord is datgene wat we ons aan vastklampen. En als laatste puntje, het moet ons stimuleren tot gebed. Met het oog op de overwinning. Overwinnaars te zijn. Dat we de goede strijd strijden en dat we die strijd voleindigen. En dat kunnen we niet alleen met inzicht, maar daarvoor hebben we ook Gods kracht nodig. Gods kracht met het oog op die overwinning. De Heer Jezus heeft ons leren bidden met het perspectief van het koninkrijk. Hoe begint het gebed dat hij zijn discipelen leerde? Uw koninkrijk, komen, daar heb je het al. Uw wil geschieden, waar? Op aarde, zoals in de hemel. Dat is ons perspectief. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om te bidden met het oog op dit komende koninkrijk. En te leven nu met het oog op dit komende koninkrijk. Te leven in het heden met het oog op de toekomst. Vanuit die zekerheid. Dat is wat de Heer Jezus ons in beginsel aan de hand van dat gebed ons wilde leren. En vaak wordt het uit het oog verloren. Goed, dan gaan we verder. Nu als je gaat kijken in Daniël hoofdstuk 11, de eerste versen, vers 2 tot en met vers 4, vinden we het volgende. Als het goed is, ga ik nu op de tekst ingaan. Zie, wordt er gezegd, nog 3 koningen zullen in Perzië opstaan, en de 4e zal grotere rijkdom bezitten dan alle anderen. En als hij sterk geworden is, door zijn rijkdom zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland. En er zal een heldhaftige koning opstaan, die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goed dunkt. Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal verbroken worden en verdeeld naar de vier windstreken des hemels. Doch niet aan zijn nakomelingen en zonder de macht waarmee hij heerste, want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en aan anderen dan deze komen. Zij die nog een beetje Daniël hoofdstuk 8 in het achterhoofd hebben, zullen merken dat dit samenvalt met wat Daniël hoofdstuk 8 aan het begin ook toont in dat visioen van de ram en de geitenbok. Perzië, het koninkrijk dat op dat moment is, wanneer dat Daniël deze verhoring van zijn gebed kreeg, dit visioen ontvangt, wel dat koninkrijk, hiervan wordt er gezegd, zie nog, drie koningen zullen in Perzië opstaan en de vierde zal grotere rijkdom bezitten dan alle anderen. Ja? En wat zal er gebeuren? Wel, Perzië, ik zal het nu maar algemeen eerst zeggen, zal zijn oog laten vallen op Griekenland. Ja? Alles wordt in beweging gebracht om Griekenland in te gaan palmen. Dus het Perzische Rijk wil zich nog uitbreiden. Het is al zo groot, wat wel nog groter worden. Maar dat zal niet slagen, de opzet. Ja. Er zal een koning opstaan in Griekenland, een heldhaftige koning, die de heerschappij van Perzië omver zal werpen. Dat is wat er ons eigenlijk hier gezegd wordt. Maar hier beginnen de problemen al, als we dit visioen ook letterlijk met het geschiedenisboek ernaast willen uitleggen. Want het koninkrijk Perzië zal nog, en dat weten we vanuit de geschiedenis, op dat moment nog 200 jaar bestaan voordat het uiteindelijk zal wijken voor het Griekse Rijk onder leiding van Alexander de Grote, die uiteindelijk het Perzische Rijk omverwerpt. Dus nog 200 jaar. En er wordt hier gesproken van vier koningen die na Cyrus komen, die op dat moment aan de macht is. Vier koningen in 200 jaar, dan moeten ze allemaal 50 jaar regeren. Maar de geschiedenis leert ons, de buitenbijbelse bronnen, dat er nog zeker 9 koningen zijn geweest. Zonder dan nog te spreken van enkele tussentijdse figuren die ook geprobeerd hebben om een tijdje op de troon te zitten. En dat begint het probleem al. Zie je dat ik wil aangeven? Vele uitleggers willen aantonen dat de schrift, dat de profetie tot op de letter vervuld wordt, dat men gaat beginnen sjoemelen. Want we kunnen dat toch niet ontkennen als, en de buitenbijbelse bronnen zijn heel nauwkeurig en zeer gedetailleerd vanuit die periode, we kunnen toch moeilijk zeggen dat dat dan, wat de Bijbel zegt, correct is, en wat er buiten de Bijbel gezegd wordt, dat dat niet klopt. Ik vind dat nogal straf bezocht. Maar dan ga je zien dat er heel veel geprobeerd wordt om de geschiedenis in dit visioen in te lezen. En dan men gaat iets doen wat ik uitlegkundige gymnastiek noem. Men gaat zich in alle bochten proberen te plooien en zo vindingrijk mogelijk zijn om toch dat te laten overeenkomen met wat er buiten de Bijbel gevonden wordt en wat er in de Bijbel staat. En men had details negeren en men had ook niet letten op bepaalde talfiguren die gebruikt worden, op bepaalde methodes van zaken voor te stellen die niet eigen zijn aan ons taalgebruik, maar die wel eigen zijn aan het Hebreeuwse taalgebruik. Velen zien hierin die rijke koning, hè, want blijkbaar zal er in Perzië een rijke koning opstaan. Wel, die rijke koning, het Perzische Rijk, zo zegt men, kent zijn hoogtepunt in de dagen van Xerxes. He, dat is die koning die de man wordt van koningin Esther, in het boek Esther. He, als je Esther nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker een keer lezen. Dat die aangename man van hoofdstuk 1, die zijn vrouw daar buiten bonjourt, dat is koning Xerxes. Ja? Dat is hier ook al zijn hoogmoed en zijn grote feesten, want het is rijkdom alom, het kan daar niet op. Ze vieren daar maanden aan een stuk feest. Wel, dat is die koning, denkt men, die hier genoemd wordt. Maar het probleem is, dat na Xerxes, dat er nog een race koningen komen. Dus Allee, zie waar dat het probleem zit? Ik geloof gewoon dat er hier een beknopte karakterschets gegeven wordt van het Persische wereldrijk in oud-testamentische stijl. Uiteindelijk, de schrijver, of beter gezegd, ja, Daniel, die ons dit visioen toch weergeeft, ik geloof dat Daniel het neergepend heeft, die wil heel nadrukkelijk naar het hoofdpunt gaan. En het hoofdpunt is niet dat hij een uitgebreide geschiedenisles zal geven, maar het algemene karakterschets van dat Persische koninkrijk in oud-testamentische stijl. Er wordt gesproken over nog een derde en een vierde. Ja, dat ken je wel. Dat vind je ook bijvoorbeeld in Spreuken. Drie dingen, ja, vier dingen. Zo wordt er heel wel in het Oude Testament gesproken. Dat doe je als je iets heel beknopts wil weergeven in de geschiedenis. Het kan nog beknopter, maar dan geef je gewoon een stamboom met namen. En dat ken je ook al, die zeer uitgebreid zijn in het Oude Testament. Dat is als je de geschiedenis echt in een notendop wil geven. Dus hier wordt er gesproken over drie, dan nog een vierde koning. En een koningschap wordt daardoor gekenmerkt. Naarmate het rijk vordert, gaat men zijn oog vestigen op Griekenland. Dat is de bedoeling. Dus wat vinden we? Dat Perzië zeer uitgestrekt is, een immense rijkdom heeft en dat aanzet tot grote hoogmoed. Er is geweten dat de koningen vonden dat ze over de wereld moesten heersen en dat elk volk aan hen ondergeschikt moest zijn. En dat is de motivatie om Griekenland ook te gaan inpalmen. Maar dan zie je dat er een stokje voor gezet wordt. Door een andere koning die opstaat uit dat onooglijke Griekenland die op dat moment niks voorstelt. Weet je nog? Dat is de beschrijving van wat we gevonden hebben in Daniël hoofdstuk 8. Die ram en die petitrige heidebok die daar tegenaan stormt. Die geen grond genaakt en die die grote ram ombrengt. En die ram kan geen stand houden. En dat hebben we gezien in Daniël hoofdstuk 8. Maar hier wordt het op een andere manier gezegd. Er zal een heldhaftige koning opstaan die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goed denkt. Ja? Hij zal even hoogmoedig. Ook hij denkt dat hij alles kan en alles vermag. Dat is zo typisch voor wat we gaan zien hier ook in dit visioen. Dat die koningen iedere keer denken dat ze God zelf zijn. Dus wie dat die koning is, ja, dat is inderdaad nog altijd duidelijk. Het wordt hier verbonden met Griekenland. Het gaat hier natuurlijk over Alexander de Grote, die het grootste wereldrijk tot op dat moment heeft gebouwd. Nu, er wordt eigenlijk aan Alexander de Grote niet veel woorden vuil gemaakt. Eén zinnetje. Maar nauwelijks is hij opgestaan of zijn koninkrijk zal verbroken worden. In 323 voor Christus sterft Alexander op heel jonge leeftijd. En hij kon wel de wereld veroveren, maar is er niet in geslaagd om zijn nalatenschap te verzekeren. Dat is het ergste wat hij kan tegenkomen. Ik heb daar ooit eens iemand op horen zeggen die een grote zaak had uitgebouwd. En uiteindelijk, wanneer hij het verwezenlijkt had en die grote zaak er was, kwam hij tot de conclusie, maar wat ben ik ermee? Ik heb geen kinderen. Ik heb niemand om het aan over te laten. Dat is het ergste wat hij kan overkomen, denk ik, als je zoiets opgebouwd hebt. Dat is wat Alexander ook overkomt. Dat grootste rijk dat de wereld tot op dat moment heeft gekend, kan hij aan niemand nalaten. Hij kan het nalatenschap niet verzekeren. En wat gebeurt er? Ja, alles wat hij voor heeft geleefd en geijverd, dat wordt hier verstrooid als kaf met de wind. Zie je dat? Het wordt verdeeld naar de vier windstreken des hemels. Wederom dat getal vier, het getal van de aarde. Ja? Velen leiden hier direct uit af dat dat rijk in vier gevallen is. Wel, de geschiedenis spreekt dat tegen. We hebben dan ook gezien in Daniël hoofdstuk 8. Wanneer dat Alexander de Grote uiteindelijk op jonge leeftijd plotseling sterft, dan zie je dat die 28 provincies waarin dat zijn rijk is opgedeeld, dat er daarin een onderlinge strijd ontstaat die 23 jaar aansleept, waarin dat de familie van Alexander de Grote steeds minder en minder grip heeft op de situatie, zijn macht verliest, en dan pas ontstaan er daarin vier rijken, die dan nog eens onderling in zware strijd verwikkeld zijn, en dat komt niet zo van vandaag op morgen tot stand. Maar dat is wat de meeste uitleggers willen doen, maar wel alles letterlijk interpreteren, en zo nauwkeurig mogelijk tonen dat de schrift een vervulling had. Want de Heer Jezus heeft toch gezegd dat er geen titel of geen jota zal vergaan. Maar ik geloof echt niet dat dat de manier is waarop je met de schrift moet omgaan. Absoluut niet. En er wordt zoveel over het hoofd gezien. En wat de schrift ons eenvoudig wil aangeven, dat gaat men aan voorbij. Dus ik kan zo gefocust zijn op de nauwkeurigheid waarmee dat de schriften in vervulling gaan. Maar daar is, denk ik, de Bijbel absoluut zelf niet in geïnteresseerd. In dat literalisme die er vanaf druipt bij zoveel uitleggers en bijbelleraars. Dat is absoluut de bedoeling niet. Dus wat gebeurt er uiteindelijk? En dat kaartje herken je nog van Daniël hoofdstuk 8. Dat grote wereldrijk valt uiteen. En wat we verder in het visioen gaan vinden is dat er twee koninkrijken daar een heel grote rol spelen. En dat is allereerst het blauwe gedeelte. Dus je hebt de koning van het zuiden, hè, hoofdzakelijk Egypte en nog een stuk die erachter ligt, op het Afrikaanse continent. Ja. En dan heb je de koning van het noorden, zie je dat? Het Mesopotamië van vroeger, Klein-Azië, gans dat gebied hier uiteindelijk dat je ziet in het oker. Dus zie je, wat gebeurt er eigenlijk? De benaming koning van het zuiden en koning van het noorden, die benaming komt omdat tussenin hier wellicht Jeruzalem en Palestina, het beloofde land. Dus koning van het noorden, koning van het zuiden is de benaming vanuit het oogpunt van het land. Nu waarom dat visioen over die koninkrijken gaat, denk ik, is wel duidelijk. Als deze twee koninkrijken met elkaar bonje maken, wie zit er tussenin? Dus wat moeten ze altijd passeren om met elkaar in de clinch te gaan? Hier. En wat zal er gebeuren in de komende tijd, als er tussen die twee zo'n rivaliteit heerst? Wel, dat de strijd hier altijd gaat uitgevochten worden en dat dit land heel veel van eigenaar zal veranderen, bij manier van spreken. Ik denk dat dat duidelijk is. Trouwens, als je ook bekijkt, dan zie je ook de waarde, de economische waarde van die doorgang hier. Ja? Wie dat hier de macht heeft, die heeft economisch gezien enorm veel invloed en heeft militair een heel sterke positie. Dus kan je begrijpen dat de strijd hem voornamelijk afspeelt voor dat stukje land hier. Dus heel die beschrijving van die strijd die volgt tussen de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden, die worden gegeven om duidelijk te maken aan Daniël dat zijn volk in komende dagen nog heel moeilijke tijden tegemoet gaat. Wat we vinden in de versen 5 tot en met vers 20 is eigenlijk die aanhoudende strijd tussen die koningen van het zuiden en het noorden, waartussen het volk van God dat in het beloofde land teruggekeerd zal geknaald zitten. Ja? Zie je waarom dat zo belangrijk is? Dus er wordt aangekondigd, dus nadat het uiteindelijk dat grote rijk van Alexander de Grote verdwenen is, gaat de koning van het zuiden sterk worden. Dat is wat we gaan vinden in het eerste deel van die strijd tussen de koningen van het zuid en noord, dat het volk van God, Palestina beter gezegd, in de handen is van de koning van het zuiden. Dus de koning van het zuiden die gaat sterk worden, maar één van zijn oversten zal hem in sterkte overtreffen en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Let eens een keer op die bewoording. En na verloop van jaren zullen zij zich verbinden. De dochter van de koning van het zuiden zal komen tot de koning van het noorden om een vergelijk te treffen. Maar ze zal de sterkte van haar macht niet behouden. Evenmin zal zijn macht stand houden. Zij zal worden prijsgegeven, zo ook degenen die haar brachten, hij die haar verwekte en hij die haar verwierf. Dus wat we vinden is dat er strijd aanhoudend rivaliteit zal zijn tussen die koningen van het zuiden en van het noorden. Natuurlijk, ik heb het al aangetoond, ja, stuk waar Palestina deel van uitmaakt, is een bijzonder belangrijke landbrug tussen enerzijds Afrika en aan de andere kant Azië. Hè? Heel nadrukkelijk heb ik dat getoond op het kaartje. Dus dat is normaal tussen twee zo'n grote continenten dat die landbrug superbelangrijk is. Dus gewoon puur economisch gezien vanuit de politiek van die grote machten, ja, is dat al vanzelfsprekend. Nu, wat vinden we? Als eerste, dat is wel opmerkelijk, en we hadden eigenlijk, ja, hoe moet ik dat gaan zeggen, wat dat je gaat zien, het is precies een film. En je gaat er zoveel in herkennen wat dat we ook in onze wereld de dag van vandaag zien. Het is zo vergelijkbaar met de politiek die ook in onze wereld gevoerd wordt. En dat maakt het ook dat het zo dichtbij is. Want al die trucken van de voor dat je gaat zien, zijn de trucken van de voor die ook vandaag nog toegepast worden. Dus we vinden heel nadrukkelijk dat een van zijn oversten, van die koning van het zuiden, plotseling in sterkte hem zal overtreffen en hij zal heersen. En zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Dus wat vinden we? Dat die rechterhand, zo heb ik hem genoemd, de rechterhand van die koning van het zuiden, ineens zijn grootste rivaal gaan worden. Zij die vroeger bondgenoten waren, staan tegenover elkaar. Dus de koning van het noorden is de vroegere rechterhand van de koning van het zuiden. Opmerkelijk, hè?
Het zuiden is er een die overtrof wordt die macht door een van zijn oversten. Maar dan kom je meer die van noorden wordt van zijn bondgenoten.
Ja, dus in het ontstaan, in de aanloop naar die twee grote machten. Koning van het noorden en koning van het zuiden. Ja? In de aanloop naar die situatie die we hier vinden, is uiteindelijk die koning van het zuiden, heeft hij een overste. En die overste, die ook op dat moment, ik ga niet te ver in de geschiedenis teruggaan, maar die uiteindelijk ook een deel van van dat gebied van Alexander de Grote had, eerst vechten ze samen tegen anderen en dan komen ze uiteindelijk tegenover elkaar te staan. Dat is wat hier getoond wordt. Dus er is een zeer grote rivaliteit tussen die koningen onderling. Het zijn vroegere bondgenoten die samen aan elkaars zijde gevochten hebben, die hier nu tegenover elkaar staan. Niets nieuws onder de zon, denk ik. Dus op dat moment wordt het land, Palestina, zo noem ik het, een onderdeel van het zuiden. En het wordt eigenlijk de speelbal van die twee concurrerende supermachten die zijn ontstaan. Want het zijn grote rijken op. En daarin vinden we dat niemand eigenlijk echt de bovenhand kan nemen van die twee. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar ze kunnen ook niet in vrede samenleven. Dat is ons ook niet vreemd, hè? De dag van vandaag. Dus, als je niet kan de bovenhand nemen, maar je kunt ook niet in vrede met elkaar leven, dan moet je proberen te huwen, hè? Ja. If you can be them, join them. Ja, zo kan je ook stabiliteit creëren. Dus er wordt hier aangekondigd dat er een politiek huwelijk zal gesloten worden tussen Zuid en Noord. Zuid neemt het initiatief. Maar wat gebeurt er? Het plannetje lukt niet. Dus wat vinden we van meet af aan? Dat zowel militaire macht als sluwheid wel een beetje de balans kan doen schommelen tussen die rijken. Maar uiteindelijk eindigt het in één grote fiasco. Er is iemand die boven dit alles de touwtjes in handen heeft. En politieke plannetjes, men kan daar menen sluw te zijn, maar of dat die slagen of niet, hebben die heersers zelf niet in de hand. Dat is hetgeen dat er ons meteen ook al getoond wordt. Ja? Dus zie je hoe belangrijk dat is, als je zelf de speelbal bent van twee grote wereldmachten, dat je ziet uiteindelijk dat zij niet de touwtjes in handen hebben. En het gaat verder. Natuurlijk kan je wel voorstellen, als de koning van het zuiden het initiatief neemt, of de prinses van het zuiden gaat trouwen met een van de koningen van het noorden, maar dat mislukt, dat zij die het initiatief genomen heeft, daarin verontwaardigd is, of toch zeker de familie. En dat is wat we in het vervolg ook vinden. En in die tijden zal een spruit uit haar wortels, zie je dat, in zijn plaats oprijzen. En deze zal oprukken tegen het leger, de burcht van de koning van het noorden binnentrekken en zegevierend daartegen optreden. Dus die verontwaardigde familie gaat wraak nemen. Ook zoiets dat zo typisch is voor onze wereld. En die wraak is hier succesvol. Want er wordt opgetrokken tegen de koning van het noorden en die koning van het noorden wordt gewoonweg vernederd. En deze zal oprukken tegen het leger, de burcht van de koning van het noorden binnentrekken en zegevierend daartegen optreden. Het is een triomftocht, want ja, zelfs hun goden met hun gehoten beelden, met hun kostbare voorwerpen, zilver en goud, zal hij als buit naar Egypte voeren. Herinnert u aan iemand die dat ook gedaan heeft? Inderdaad, Nebukadnezar. Dus hier zie je hetzelfde beeld. Een geweldige, triomfantelijke overwinning. Maar de buitgemaakte goden, die moeten wel meegedragen worden. En zijn van verhankelijk goud en zilver. Ik denk dat het ook al genoeg zegt over de goden van die twee koningen, zowel van het zuiden als het noorden. Natuurlijk, als je zo vernederd wordt, roept dat om weer wraak. En dat is wat we verder ook vinden. Die koning van het zuiden, die gaat hem nu even koest houden. Hij is zo content met zijn overwinning, maar die koning van het noorden, die zint op wraak. En dat vinden we, hè? De koning van het noorden, die zal uiteindelijk de koning van het zuiden in zijn land opnieuw binnenvallen, maar hij zal noodgedwongen naar zijn eigen land moeten terugkeren. Dus hij wil wraak nemen, maar onverrichter zaken moet hij terugkeren. We hebben dat nogal meegemaakt, dat er iemand aan de poorten van de stad stond luid te brullen, dat hij die stad ging innemen, maar dat de koning van die stad ging bidden, en dat er een uitkomst kwam, dat die koning, of die heerser, die daar voor de poorten van Jeruzalem stond, met zijn staart tussen zijn benen terug mocht komen van waar dat hij kwam. Een ticketje heen en terug. Inderdaad, Assyriërs. Ja. Dus dat is hier net hetzelfde. Hij moet terugkeren naar zijn land, noodgedwongen. Inlandse problemen dwingen hem om onverrichte zaken terug te keren. Zie je, omdat er hier getoond wordt dat er iemand anders de touwtjes heel nadrukkelijk in handen neemt. We lezen verder. Dan zullen zijn zonen, dus van die vernederde koning van het noorden, zich ten strijde rusten en een menigte grote legers verzamelen. Een van hen zal tegen hem oprukken, als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen en bij een hernieuwde stormloop komen tot aan zijn vesting. Dus wat gebeurt er? De volgende generatie van die koning van het noorden die zo vernederd was, zijn zonen bouwen een machtig leger, een gigantisch leger, dat het land van de koning van het zuiden gaat overspoelen als een stroom. Tot aan zijn voordeur van de koning van het zuiden. Dus de volgende generatie slaagt erin waardat de vader niet in geslaagd was. En ze gaan het zuidenland binnendringen. En dat geeft voor gevolgen voor Gods volk dat Palestina dus voor de eerste maal veroverd wordt. De grenzen worden overgestoken, men rukt op tot aan de hoofdstad. Dus dat betekent dat Palestina voor de eerste maal bezet wordt door een andere grootmacht. Namelijk nu de koning van het noorden. Maar die koning van het zuiden, als het noordelijke rijk tot aan zijn voordeur staat, is hij daar echt niet gelukkig mee. En wat gaat hij doen? Terugslaan natuurlijk. In de tegenaanval gaan. En hij slaat ook heel hard terug. Maar hij kan het tij niet definitief keren. Kijk maar. En dan zal de koning van het zuiden verbitterd worden en uittrekken en strijden met de koning van het noorden. En deze zal een grote menigte op de been brengen, maar die menigte zal in zijn macht worden overgegeven. Let op de bewoording. Zal in zijn macht worden overgegeven. Wie doet dat? De Heere God. En wanneer die menigte is weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen. Wel zal hij tienduizenden neervallen, maar toch niet sterk zijn. Dus de koning van het zuiden, die slaat hard terug, die gaat tienduizenden soldaten neervallen en heel tevreden zijn met zijn overwinning die hij behaalt. Maar toch kan hij de verandering, de balans is zeg maar omgeslagen, Palestina is nu in het bezit van de koning van het noorden, dat hij zal hij niet kunnen keren. En hij gaat niet door, en hij vernedert de koning van het noorden niet op zijn beurt, nee, hij stopt. En wat gebeurt er? Nou ja, het is niet moeilijk, hè? Die koning van het noorden slaagt erin natuurlijk om zich te herpakken en gaat nu nog een groter leger uitbouwen om dan opnieuw tegen de koning van het zuiden te strijden te trekken. En na tijdsverloop van jaren, ja dat duurt een hele tijd om een serieus leger op te bouwen, want dan spreken we wel over honderdduizenden soldaten, zal hij tegen hem oprukken met een groot leger en een geweldige tros. Ja? Dus we vinden helemaal duidelijk dat er hier al aangekondigd wordt dat die koning van het zuiden, die zo roemt dat leger, dat hij dat heeft verslagen terwijl het in zijn macht is gegeven, dat die hoogmoed eigenlijk van die koning al komt voor zijn val. Hij verheft zijn hart, maar het feit dat hij hier zijn hart verheft en toch niet sterk is, alhoewel dat hij denkt sterk te zijn, betekent al dat zijn ondergang vast besloten is. De koning van het noorden, die gaat zich dus massaal herbewapenen om het zuiden nu definitief te breken. Dat is zijn opzet. En nu wordt het interessant, want waarom wordt het interessant? Omdat naarmate dat het vordert, we zien dat ook het volk van God erin betrokken wordt. Of erin betrokken raakt, ik zal het zo zeggen. Laten we eens verder lezen, vers 14 tot en met vers 16. In die tijden dus, in die periode dat de koning van het noorden zich aan het herbewapenen is, tegen het zuiden, wat gebeurt er wel? In die tijd nu zullen velen opstaan tegen de koning van het zuiden. Dus in zijn land van de koning van het zuiden, terwijl dat die noordelijke koning zich aan het herbewapenen is, ontstaat er opstand. De mensen zien natuurlijk, voelen dat aankomen, wat er zal gebeuren. En er zijn al velen die sympathiseren met die koning van het noorden binnen het koninkrijk van het zuiden. Dus eigenlijk krijgt men dan al te maken met opstand. En dat geeft ook zijn weerslag op Gods volk. Kijk maar eens, want daar gaat het mij om. En dat wordt tegen Daniël gezegd. Ook zullen gewelddadige mensen uit uw volk zich verheffen. Waarom? Om een gezicht tot werkelijkheid te maken. Maar zij zullen struikelen. Wat vinden we hier? Het is heel opmerkelijk dat er precies onder Gods volk op dat moment ook revolutionaire geestelijke leiders opstaan. Die gaan zorgen voor verdeeldheid binnen Gods volk. Ja, want als de kans eraan komt dat er een machtswissel gebeurt, dat er een andere baas wordt in uw land, kan het wel een keer belangrijk zijn welke kant dat je kiest en waar dat het meeste voordeel te rapen valt. Dus wat zie je? Dat Gods volk, en dan meer bepaald geestelijke leiders, vooruitzichten hebben, en er wordt hier gesproken om een gezicht tot werkelijkheid te maken, of een profetisch woord tot werkelijkheid te maken, dat geestelijke leiders visioenen hebben, waar ze zich op beroepen, om een bepaalde keuze te maken in dat conflict. Wat zie je eigenlijk al gestalte krijgen? Wel, dat binnen Gods volk die ontwikkeling al plaatsgrijpt, die er uiteindelijk veel later toe zal leiden, dat de leiders van het volk, wanneer dat de Heer Jezus komt met het Koninkrijk van God, kiezen voor de kant waar er het meest te rapen valt. En die de kant gaan kiezen van de Romeinen. Het is beter, zegt de hoge priester, dat één man sterft, of dat wij ons plekje verliezen. Hier proef je er al de beginselen van. Geestelijke leiders, visionairs, zorgen voor verdeeldheid en strijd onder Gods volk. Maar wat gebeurt er met deze mannen? Blijkbaar slechte visioenen, hè? Maar ze gaan struikelen. Een opzet slaagt niet. Nu, wat gebeurt er? Die koning van het noorden, die zich aan het herbewapenen was, die zal komen, een wal opwerpen en een versterkte stad innemen. De strijdkrachten van het zuiden zullen geen stand kunnen houden. Nog ook de elite troepen, de keurtroepen, zie je dat? Ja, er zal geen kracht zijn om stand te houden. Dus, wat vinden we? Dat Palestina nu definitief in de handen van de koningen van het noorden terechtkomt. Dat is 199 voor Christus. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. En wat wordt er gezegd van die zegevierende koning nu? Koning van het noorden? En hij die tegen hem optrekt, zal doen wat hem goed denkt. En niemand zal voor hem stand houden. Zie je dat taalgebruik wederom? Die koning denkt wederom van zichzelf dat hij God is. En dat hij alles mag. En er wordt gezegd, hij zal vaste voet krijgen in het sieraadland. En vertaling zal in zijn hand zijn. Dus dat wordt ermee aangekondigd dat hij de volledige macht bezit over het sieraadland. Over het land Palestina. Een definitieve machtswissel van een koning die wederom een groot ego krijgt omdat hij dit denkt in eigen kracht verwezenlijk te hebben. Dan gaat het verder. Zijn ego is zo groot van die koning van het noorden dat hij nog meer ambities heeft. Wat zijn zijn ambities? Wel, dat vinden we verder vanaf vers 17. Dan zal hij ernaar streven om de macht te verwerven over het gehele koninkrijk van de ander. Dus hij wil volledig het zuidelijke koninkrijk inpalmen. Hij is niet content met die overwinning die hij behaald heeft en het bezit van Palestina en een gedeelte van het koninkrijk van het zuiden. Nee, hij wil de ganse koek. Maar nu gaat hij het geweer van schouderen veranderen. Hij gaat een andere tactiek toepassen. Wat zal hij doen? Een huwelijk. Tiens, l'histoire se répète. En hij zal een vergelijk met hem treffen, dus de koning van het zuiden. Een vrouw zal hij hem geven. Om het rijk te gronden te richten. Ja, dat moet je net doen. Een vrouw geven en dan wordt het koninkrijk te gronden gericht. Dat staat in de Bijbel, hé. Staat in de Bijbel, ja. Kan ik dat niet aan doen. Maar dit zal niet slagen. En hem niet tot voordeel zijn. Zie je dat? Dus wat gebeurt er eigenlijk? Hij wil het zuiden te gronden richten. Maar hij valt volledig in zijn opzet. Opnieuw zien we het weer aangekondigd. Hoogmoed komt voor de val van de koning van het noorden. Wel, dan zal hij zijn oog op iets anders laten vallen. Lukt het ene niet, dan richt ik mij op iets anders. En hij zal zijn aangezicht keren tegen de kustlanden. En er velen veroveren. Dat zijn de landen aan de Middellandse Zee. Hij gaat daar een beetje gaan kotteren. Maar, er is daar een andere grootmacht in aantocht. Aan de Middellandse Zee. Die nu al zijn neus aan het venster steekt. Rome, inderdaad. En dat is wat er gebeurt. Maar een bevelhebber zal hem met zijn smaad doen ophouden. Zonder dat hij hem die smaad verhalen kan. Dus hij krijgt een koekje van eigen deeg. Hij heeft zoveel anderen vernederd en geplunderd. En nu wordt hij zelf vernederd. En dan kan hij niet anders dan huiswaarts keren. Daarna zal hij zijn gezicht keren naar de burchten van zijn eigen land. Zie je dat? En wat gebeurt er dan? Maar hij zal struikelen. En vallen en niet meer gevonden worden. Let op de beschrijving. Dat betekent niet dat zijn lichaam nog altijd vermist is. Het betekent dat hij ineens van het toneel verdwijnt. Vertrekt met stille trom. Hoogmoed komt nu voor de val van de koning van het noorden. Hij wordt zwaar vernederd. Hij vlucht naar huis. Maar hij verdwijnt ineens voorgoed van het toneel. Bye bye. En dan komt zijn opvolger. Zijn opvolger. Die heeft niet beter gevonden om een afperser rond te zenden. Moet je kijken. In zijn plaats zal iemand opstaan die een afperser rondzendt. Waar? Door het heerlijkste deel van het koninkrijk. Ik geef je twee keer te raden wat dat is. Inderdaad. Wat staat er? Maar binnen enkele dagen zal hij gebroken worden. Doch niet door toorn, nog door strijd. Dus met andere woorden, wie doet er zijn lampje uitgaan? Ja, zijn opvolger, die wil Gods volk van hun rijkdommen beroven. Hij wil ze afhandig maken. Maar wat gebeurt er? Zijn opzet slaagt niet. Hij verdwijnt evenzeer van het toneel als zijn voorganger. Dus wat valt er u steeds op? Dat naarmate tijd verder gaat, de focus van zowel de koningen van het zuiden als van het noorden, en nu gaan we echt meer naar het noorden, gericht is tegen Gods volk. Dat gaat meer en meer zich aftekenen. Straks gaan we iemand hebben die op het toneel verdwijnt, die niet in zijn opzet slaagt, en die, omdat hij gefaald heeft, zich wreekt tegen Gods volk.
Er zijn er die zeggen dat de ziek van vers 19 Julius Caesar zou zijn, die vermoord werd in Rome. En dan de dienen van vers 20 is dan keizer Augustus enzovoort. Tiberius, dat noemt u niet.
Nee. Maar ik heb nog niet veel geen namen genoemd, hè? Nee. Nou, gewoon zouden zien wat er aan eigenlijk afspeelt, wat dat Daniel heeft gezien. Want Daniel heeft ook geen namen gehoord. Inderdaad, tot op hier is er veel discussie over wie dat die personen allemaal zijn. Vandaar hou ik mij daar absoluut niet mee bezig, maar ik wil dat we dat zien. Ja. En ik denk dat dan heel wat duidelijker wordt, wel veel meer duidelijker wordt voor ons allemaal. Anders gaat het gewoon, ja, ga maar discussiëren. Nee, het is die koning en het is dat die toen gebeurd is. Maar je gaat voorbij.
Dat zijn weer die beelden die over elkaar schuiven, niet verleden, heden
en toekomst. Inderdaad, wat je daar straks op doelde. Dat is net, allee, ik vind dat zo'n tijdverspilling. Dat is net hetzelfde of dat je meegenomen wordt in Openbaring hoofdstuk 4 in de troonzaal van God. En er wordt dan van alles verteld wat er zich daar afspeelt. En jij bent bezig met te kijken naar de gordijnen die aan de muur hangen. Schoon stoftje. Wel interessant. En je gaat voorbij aan het, wat er zich werkelijk afspeelt. Ja? Dus zien we dat de bemoediging ook is die erin ligt, dat de soevereinheid van God op het voorplan wordt geplaatst. De volgende maal gaan we verder met, zeg maar, het zwaartepunt van dat visioen. Wat er nu aankomt vanaf vers 21, daar gaat eigenlijk het zwaartepunt liggen van dit volledige visioen. En dan had het nog belangrijker zijn om niet te kijken naar historische figuren. Omdat daar een duidelijke schaduw vooruitgeworpen wordt naar het einde. Ja? Weliswaar in de bewoording van de wereld van toen wordt er gesproken over het einde. Ja? Dus zie je wat het grote probleem is als je dat allemaal letterlijk neemt en zegt van kijk eens hoe gedetailleerd dat het hier allemaal perfect in vervulling is gegaan. Ja, dan gaan we verder en zegt men van ja, hetgeen dat er nog komt met die koning daar die op de voorgrond deed, ah, dat moet gebeuren in de eindtijd.
Nee, ik zit te denken, in mijn ervaring is dat soms gelijk naar jou, met verschillende lagen zo.
Ja.
En de ene ziet die laag meer en de andere die laag, maar het is eigenlijk die laag samen, het is allemaal de naar jou. Allee,
ja.
Misschien daar gezegd.
Nee, maar dat is hetgeen dat ik ook probeer gewoon aan te geven. Dat het een duidelijke betekenis heeft voor hen aan wie dat het gericht is.
Ja.
En ook voor zij de generaties die erna leven. Want dat spreekt er over verschillende honderden jaren tot op het einde. Want het reikt tot aan het einde. Dus elke generatie moet er opnieuw door bemoedigd worden. En moet de ogen geopend worden om de realiteit te zien rondom zich. Dat is de bedoeling.
Ja, alleen dat is bewezen dat er geen mensen kunnen geweest.
Inderdaad. En als het is zoals dat er beweerd wordt, dat het na de feiten is, ja, dan is het niet nauwkeurig genoeg om, dan zeggen ze zelfs, die mensen die dat beweren, van ja, hij had wel een slechte kennis van zijn eigen geschiedenis. Ja. Zie je hoe absurd dat allemaal eigenlijk is.
Sirius 21 is het niet klaar, dus.
Waarom is dat jammer?
Dat komt de meest intrigerende van alle Romeinse koninkrijks. Ik dacht altijd dat dat ook wat moet zijn.
Ja, maar het zal niet Claudius zijn. Het is wie dat men erin ziet is Antiochus Epiphanes. Dus het is nog geen Romeinse keizer.
Griek.
Inderdaad, nee Griek. Oké, is dat een klein beetje duidelijk? Ik weet het, is geen gemakkelijk en toegankelijk stuk, maar ik heb gehoopt u er toch een klein beetje te kunnen meenemen, dat je ziet waarover dat het werkelijk gaat, en dat het ons toch mag bemoedigen ook de dag van vandaag.